gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. Vanavond zal dominee E. van Rooyen om 7:00 voorgaan in de Westerkerk. Zondag 7 augustus hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, dominee Hoekman uit Urk in Odeon. En 's avonds om 7:00, dominee Kleinbloesem in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het jeugdwerk van onze wijkgemeente. U kunt volgende week zondag weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 116, vers 7.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst vanmorgen voort met het zingen van Psalm 6 en daarvan vers 1 en 3. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En wat daar verder staat in Psalm 6, de versen 1 en 3. Gemeente, in antwoord op de wetslezing en de samenvatting, dat we zullen zingen van Psalm 40, en daarvan de eerste twee zangversen. Psalm 40, vers 1 en 2. Ik heb lang den Heere in mijn druk verwacht, Hij heeft zich tot mij geneigd. En wat daar verder staat in Psalm 40, de versen 1 en 2, direct aansluitend op het amen van wet en samenvatting. Gemeente, buigen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel zomaar leeg nutteloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Heer Jezus vatte dat samen, gevraagd door een wetsgeleerde op een verzoekende wijze, wat nou eigenlijk de kern van de wet, de hoofdsom van de Joodse Tora, de onderwijzing, de openbaring Gods. De Heer Jezus spreekt, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is een enig God. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, al eer we samen lezen uit de Bijbel, willen we vragen om het licht van Gods Heilige Geest. Getrouwe, eeuwige en almachtige Heere, eer dat we lezen en daarmee lezen met zulke mensenogen, eer dat we luisteren met mensenoren, eer dat we trachten te verstaan met een mensenhart, eer dat we zouden worden bedrogen door een blindheid die zich ziende verkoopt en een doofheid die zich laat merken alsof het gehoor was en een hart wat zich verstandig dacht te weten, maar zo vol onverstand verhard en vervet. Eer dat we in die leugen onszelf zouden wijsmaken uw woord te verstaan, te mogen vernemen zomaar wat u openbaart, bidden we u uit voorzichtigheid. Als u spreken zult, Heere, laat het niet een spraak zijn die in ons mensenleven tot een mensenwoord verwort, zodat we het met mensenverstand en met menselijke mate zouden gaan beoordelen en daarmee denken godsdienstig te kunnen zijn. Maakt u een vlak veld voor uw woord, Heere. Dat betekent schellen van de ogen, dat betekent zien dat we blind zijn. Dat betekent doorboring van oren, betekent dat we horen hoe doof we zijn en het hart hoe onverstandig het afgeweken is en slechts naar binnen toe kan peilen en meten en verstaan wat een mens is. Heere, onthul ook deze morgen en wil ons losmaken van dat modderige slijk, van dat al te menselijke, te kleine, wat u telkens weer in de weg loopt, tegenstaat, naar de kroon wil steken, uw eer wil roven. Uit voorzichtigheid bidden we u, of dat u zelf met uw Heilige Geest het licht wil laten schijnen, waarvoor geen blindheid in de weg kan staan, waarvoor geen onverstand kan blokkeren, waarvoor geen doofheid kan misleiden. Laat uw licht schijnen, Heere, en spreek deze ochtend door uw woord, door uw geest, als op de adem van het leven, die zal botsen met onze dood, confronteren met onze natuurlijke weg, maar die zal kunnen opkeren en onze moment op deze door u geschonken dag laten stilzetten, tot ontdekking mogen komen. En kon het wezen, Heere, dat uit die duisternis, uit dat diensthuis, uit die zonde en schuld vandaan, waarin wij van nature bekneld, gevangen, ten dode toe opgeschreven zijn, dat er nog een roepstem eruit klinkt. Verlaat uw eigen huis. Verlaat uw eigen land. Uw eigen maagschappen. Heere, wilt u zo de weg openbaren, ook deze morgen. Als we samen lezen, luisteren. Wilt u zelf spreken met dat woord dat doordringt en een zeggingskracht heeft, wat beklijven mag en landen, daar waar u wilt wat ermee gebeurt. Alles ziet uit, Heere, naar uw woord. Maak het levend door uw geest, en mogen we het zo verstaan als uit uw eigen mond. Dan zal er een hart zijn, Heere, wat uit de verstening vandaan zacht en als vlees geworden is, kneedbaar, dan zal er verstaan worden dat het uw liefde is die ontferming betekent, die opzoekt en ook deze ochtend een zondaar wil trekken uit de duisternis, op weg brengen naar uw wonderbaarlijk licht. Spreek dan, Heere, en het zal er zijn. Gebied het ook deze ochtend, en het zal er staan naar uw heilige wil en mening. Maak zo uw woord levend, en laat het raken, een ieder groot of klein, hier in dit gebouw, de kerk, hier of thuis, waar we ook zijn, of wie dan ook. Doe het tot eer van uw naam, tot grootmaking van uw koninkrijk. Neem nog reden, Heere, ook deze ochtend, om zondaren te zoeken en te vinden naar uw heilige raad. Ontfermt u zich zo over een ieder en wil trekken met de koorden van uw liefde de levende zelen van Jezus Christus. Doe het, Heere, tot eer en tot de verheerlijking van uw eeuwig grote naam. Dat bidden we u in de vergeving van al onze zonden, enkel en alleen in die ene weg die de waarheid is in het leven. Hoor en verhoor ons dan ook, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament, eerste Bijbelboek, Genesis, het vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Kain en Abel, u wel bekend, neem ik aan. U vindt Gods heilig woord vanmorgen geopend, onfeilbaar, Genesis 4, de verzen 1 tot en met 16. Daar waar geschreven staat al dus, en Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen, en zij voer voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapsherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van dagen, dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet niet, ben ik mijns broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, Hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kaïn zeide tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, er roept een stem, een bloedstem van de bodem opwaarts, daar waar de Heere naar hoort. En u bent bijbelvast, dat weet ik. U hebt gelijk gedacht bij dat roepen van het bloed aan wat straks verderop, heel verderop in de Bijbel, in de Hebreeënbrief staat, dat het bloed roept. En dat het bloed van de Heer Jezus Christus een betere stem is dan het bloed van Abel. Wij staan stil bij het bloedspoor wat hier begint te lopen in een duistere tijd, in een moeilijke omstandigheid direct na de zondeval. Buitengeworpen uit het paradijs, uit die beschermende tuin der volmaaktheid en uit die volmaaktheid van het werkverbond. We, met behulp van de Heilige Geest en de bediening daarvan willen we samen daarbij stilstaan, maar zingen eerst. Is er een collecte in de dienst? Die is nu, hè, bij het zingen, onder het zingen of bij het voorspel. Hoe doet u dat hier? Hè? Bij het voorspel is er de collecte. Die hebben u net kunnen horen waar dat voor is. En wat zingen we dan? Dan zingen we Psalm 77, de versen 6 en 7. Die moeilijke tijd, direct na de zondeval, kan u het zich voorstellen dat daar die bange vraag gesteld wordt: zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, en al wat daar in die bangheid staat. En dan bevestigd wordt in het 7e vers: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Direct in aansluiting op de collecte zingen we Psalm 77, vers 6 en 7. Gemeente, direct in aansluiting op het amen van de preek, dat we dan als antwoord zingen Psalm 56, het vierde en het zesde vers. Psalm 56, het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Denk aan Kaïn. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Denk opnieuw aan Kaïn. Psalm 56, de versen 4 en 6, direct in aansluiting op het amen van de preek. Ik ben blij dat ik nog wat kinderen zie vanmorgen. Want jongens en meisjes, die waren er niet in het paradijs. Daar werden geen kinderen geboren, zoals jullie zijn. Als daar een mens kwam, neergezet, dan was die in één keer volledig en goed. De volmaaktheid van de paradijselijke tijd voorkwam dat er kinderen geboren werden. Maar toen de zondeval daartussen kwam en de scheur getrokken werd tussen de hemel en de aarde, waardoor er een afstand kwam en de mens zo ver naar beneden viel en de Heere zich verhief in zijn eeuwigheid, toen tijd en eeuwigheid uiteengereten werden en de mens buiten in de hardheid van het vervallen bestaan kwam, weggejaagd uit de volmaaktheid, zodat elke toonaarde die zijn leven maar benaderde, sprak en zong van duisternis, van dood, van ellende, van moeite, pijn, ziekte, tegenslag, alles doortrokken van een schijnbare zinloosheid van het bestaan, want alles zag tot op de kleinste tik van de klok der vergankelijkheid op de dood door schuld. Zal God dan zijn gena vergeten? Kan u zich die woorden dan indenken, die de mens en zijn vrouw, Adam en Eva, buiten dat paradijs, in die harde omstandigheid, in die vrieskou van ellende, waarin dorens en dissels alles tegen zat, waarin de zin van het leven niet meer geformuleerd kon worden, omdat alles gebroken, alles zo in de schaduw, alles zo hopeloos te vergeefs leek te zijn. Zal God dan zijn gena vergeten? De Heere had de dood als de straf ingezet, zeker. Maar de Heere straft nooit in boosheid. Dat kennen wij, kwaadheid. Daarom is de toorn des Heeren ook secuur te verstaan en nooit in te vullen met menselijke emotie, met menselijke boosheid. Als de Heere straft, dan zegent Hij tegelijkertijd. En de dood straft de dood die de Heere in het leven riep, die wij over ons leven hebben afgeroepen. De dood die de Heere inzet, is ook een zegen geworden. Ja, dat zou u uit moeten leggen, want dat begrijpen wij bijna niet meer, nu alles hier in de dood, doodbrakende, alleen maar die vloek teweeg brengt. Maar de Heere zegent, doordat Hij een einde zet aan een leven wat niet te leven is. Een leven wat ten diepste niet te dragen is. Een leven dat bij elke stap een tegenstand voelt. Dat bij elke gedachte de zinloosheid moet meeberekenen. Een leven dat te zwaar zou zijn als het voor altijd zou moeten worden gedragen. Dat is de zegen. De Heere zet een einde aan een leven verloren in schuld. Proeft u de zegen die daarin zit? De Heere zegt, u hoeft niet altijd in dat diepe lijden gekromd en gebogen aarde tot aarde te zijn. U hoeft niet voor altijd dit leven wat zo zwaar is dat het u de grond in zal drukken, dat het u zal krommen en uiteindelijk ten niet zal maken. Nee, de Heere zet een einde aan een leven wat te zwaar zou zijn om het voor altijd en eeuwig te moeten dragen. Daarom sluit de Heere de toegang naar de boom des levens ook af, zodat niet daarvan gegeten wordt en altijd maar weer dat zondige, dat zware, dat moeilijke leven zou worden gevoed en gaande zou houden. Nee, de vloek is de straf. Het proeven van de bitterheid, het proeven van de soldij op onze zonden en de vloek en de zegen is dat het niet voor altijd zal zijn. En dat moment, op dat grensvlak tussen die twee, de eeuwigheid, het goede en het volmaakte bestaan, en wat er nu gaat komen buiten het paradijs, uitgedreven in de wereld die voorbij gaat, waar de klok als het ware een oordeel velt, weer een week voorbij, weer een maand voorbij, bijna, weer is een jaar voorbij, hoeveel jaar al niet, alles voorbij gegaan, voorbij en o, voorgoed voorbij. Op het grensvlak tussen het werkverbond, waar er een ongebroken verhouding was tussen de mens en God, God en de mens, waar de mens mocht wandelen, leven met de Heere, en deze afstandelijkheid onder het genadeverbond, waar iedere keer die bange vraag gesteld moet worden, is er nog genade als je zo ziek geworden bent? Als zo de vergankelijkheid op je leven als een belagende kracht ligt, als het zo somber kan wezen dat je het helemaal niet meer ziet zitten, geen enkele verwachting meer, geen lichtpunt, zal God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Het is op dat moment dat er kinderen geboren worden. Ik ben blij met jullie hoor, in de kerk, jongens en meisjes. Vind fijn dat de Heere jullie heeft laten geboren worden. En dat daarmee eigenlijk het wonder van het afgesloten oude leven opnieuw een lijn uitgezet, een spoor naar het nieuwe leven is. Uiteindelijk is dat in het Oude Testament de opstanding uit de doden. Als er een kind geboren wordt, heeft het oude leven afgedaan, dan wordt er een oude generatie opgericht, een oud mensengeslacht, waaraan God een nieuwe schakel zet. Hebben u zich daar wel eens over verwonderd? Natuurlijk hebben u zich daarover verwonderd. Wie verwondert zich niet over het nieuwe leven? Wie staat dan niet stil in de diepte van die verwondering? Waarom dat de Heere in deze vervallen staat, in deze gebrokenheid van dit bestaan, toch nog zulk kostbaar leven uitzet? Waarom doet hij dat? Want dat gebeurt hier. Ze wist er heel geen raad mee, Eva. Wist helemaal niet wat kinderen waren. Daarom zegt ze ook van die rare woorden. Als Kaïn geboren wordt, als ze gemeenschap gaat hebben, ze wordt zwanger en ze baart, dan baart ze Kaïn en dan zegt ze, verklaart ze ook zijn naam, ik heb een man van de Heere verworven. Want dat betekent dat Hebreeuwse woord waaraan de naam Kaïn is ontleend, een verworvenheid. Ik heb een man, en het is maar zo'n baby, dat is toch nog geen man. daar zeg je toch nog geen man tegen, maar ze wist niet beter. Ze had nog nooit een kind gezien, omdat haar ogen nog helemaal gesteld waren in het volmaakte, was ze helemaal gewend geraakt aan de volmaakte mens, die God gemaakt had. In één keer, goed, alles erop en eraan, geen enkel gebrek, geen schaduwzijde, niets van dat al. En nu was daar een kind in die moederbelofte, maar ze noemt hem een man. Ze heeft nog geen woord voor kind. En terwijl ze dat kind een verworvenheid van God, naar de belofte, gaat ze voort in het baren. Een tweeling, direct erachteraan, de eerste kinderen, is u dat wel eens opgevallen? Dat een tweeling is, het eerste woord, het eerste antwoord wat de Heere schenkt, in een concreet voortgaan in de tijd, op de zondeval, op de dood, is een tweeling, waarmee een spoor op gang gezet wordt, wat uitziet op al die tweelingen in de Bijbel, wat telkens een tweeheid op het oog heeft, en daarmee het verbond, het genadeverbond, concretiseert in vlees en bloed uitdrukt, en wat tenslotte, ik wil niet te snel door de bocht hoor, maar wat tenslotte uitmondt op wat de catechismus ons leert, wie is dat nou? Die tweeling die aan uw zijde geboren werd. Wie is nou die tweeling die aan de andere kant van uw leven? En de catechismus legt dat uit, zo schoon, gemeente, op dat spoor van die tweelingen. Hij is in alle opzichten aan al zijn broederen gelijk geworden, uitgenomen, uitgezonderd, de zonde, ziet u dat? Dat is wat hier als een spoor begint te lopen. De Heere zal steeds uit genade bij elk kind dat gegeven wordt, elk leven dat hij uitzet op deze aarde, telkens weer die tweelingbroer, die verborgene, dat vlees geworden woord, als in zijn genade verbond aan de zijde van het leven meegeven. Kaïn is de oudste, en Abel, Hevel, zoals er letterlijk staat, daarom die H ook in de Statenvertaling. Hevel, betekent dat? Dat betekent het is lucht. Het is niks. Een ademtocht gelijk. Abel betekent leegheid. Hij heeft geen kracht. Het is geen sterke man. Het is geen grootheid. Het is geen indrukwekkendheid. Het is eigenlijk niks. Abel, ijdelheid. Rare naam. Kaïn was de man. En Kaïn begint met werken. Kaïn begint met de zware arbeid op het land. En dat was zwaar hoor. Want het land bracht niet meer op vanzelfsprekend zoals de tuin van het paradijs. Maar het land was onkruid, het land was weerbarstig, het land was zwaar om te bewerken. Het was in het zweet zijns aanschijns om daar dat tranenbrood te eten. Het kostte moeite, het kostte pijn, ellende, inzet. Kaïn werkt, waardoor alle werk wat deze aarde bewerkt, telkens die smaak van de zondeval bewaart. Want het is een werken tegen wil en dank. Hoeveel plezier je ook in je werk kunt hebben, hoeveel zegen dat de Heer er ook op kan geven, uiteindelijk is het een tegen de verdrukking in bezig zijn. Kaïn.
Hij werd landarbeider. En Abel, die ging iets heel anders doen. Iets wat nog nooit bestaan heeft. Kaïn zet het werk voort. Maar dan met moeite, met zweten, met ploegen, met enorme inzet, met kracht. Hij zet het werk voort waarmee Adam de hof bewerkte. Waarmee Adam tot eer van de Heere. Nee, dat is weg. Kaïn werkt alleen voor de producten. Doet u ook. Ik ook. Van nature. Wij werken alleen maar voor de opbrengst. Wij kijken alleen maar wat het veld teweeg kan brengen. Wat het loon is van al onze arbeid. Zo was het niet in het paradijs. Dat is met Kaïn begonnen. Hij zette het voort, het bewerken van het land. Maar Abel werd een heel ander mens. Abel zat niet vast aan de grond. Hij had geen akker waar hij bij hoorde. Hij werkte zich niet krom op de akker, zodat elke dag weer die gebogen gestalte van de arbeider, van de landarbeider, de aardearbeider, zodat die gestalte steeds verder boog, aarde tot aarde en stof tot stof. Nee, Abel was een heel ander man. Abel hield schapen. Hij had dieren en hij liep met die schapen overal over ieders land heen. Dat waren geen bezitters. Die hadden geen grond, die hadden niets. Dat is ook zijn naam. Die hadden alleen maar schapen en die waren ook heel vaak nog niet van henzelf. Die kon je je vee uitbesteden. Zo'n herder, dat was eigenlijk maar een soort minder volk. Dat waren geen huizenbewoners, dat waren geen bezitters van grond, die hadden geen bunders, die hadden geen bedrijven, geen grote schuren, geen grote opslagplaatsen. Die bekommerden zich ook niet om de oogst of om wat voor arbeid ook op die akker. Nee, dat waren soort vlierenfluiters. Die dan maar zo'n beetje rondschilderden. En met hun schapen de wacht hielden. Met dat levende goed. De herder zo teer bij de Heere in zijn openbaring ons bekendgemaakt. Maar die in die harde wereld van Kaïn eigenlijk niet telde. Die werd met de rug nog niet aangekeken, minderwaardig. Maatschappelijk gezien, ach, iemand waar je nou eigenlijk niet zoveel drukte om hoeft te maken. Abel werd herder. En toen op zekere dag in het geschiedde, dan moeten we altijd opletten in de Bijbel, want dan staat de naam van de Heere erbij. En het geschiedde dat op zekere dag Kaïn een offer bracht. Ze waren opgevoed in het geloof. Ze werden opgevoed door Adam en Eva, want ze wisten het niet. Nieuw aspect van het kindschap. Een kind weet het niet. Een kind weet niet van zonde, van schuld. Een kind weet niet waar je vandaan gekomen bent. Een kind moet baanwijs gemaakt worden, dat moet u doen hoor. Die moet u de werkelijkheid vertellen. Adam en Eva vertellen aan die tweeling elke dag weer de herinnering waar ze vandaan gekomen was. Ontroerend, hoe het zo goed geweest was. Ze lieten ze proeven hoe het ware leven was. Moet u doen hoor, met uw kinderen. Ze lieten ze smaken dat er een zin en een betekenis aan dit leven is. Dat het niet allemaal vergankelijkheid is. Dat het niet één en al boosheid is. Niet één en al angstigheid en paniek en krampachtigheid. Leert u dat uw kinderen ook, gemeente? Leert u het ze vanuit die vloek? Nee, leert u het ze ook en vooral vanuit die zegen? Dat de Heer een einde zal maken aan dit gevloekte leven. Dan is er altijd hoop. Dan is er altijd een reden bij de Heer om te vertellen waar je vandaan gekomen bent, om te vertellen wat God je meegegeven hebt in dat stukje herinnering, in dat stukje gedachtenis wat in je hart is ingelegd, waar altijd nog een kleine notie is, een kleinigheid ingeschapen herinnering, waar je uiteindelijk vandaan komt, al was het alleen maar de gedachtenis, dat je je kunt voorstellen hoe de volmaaktheid is. Leer het uw kinderen. Ze waren opgevoed, Kain en Abel, en op zekere dag brachten ze samen een offer, een geschenk aan God. U kent de geschiedenis, ik hoef het u nauwelijks na te vertellen. Kain brengt een arm vol, een leven vol van zijn opbrengst. Hard voor gewerkt, gezocht, gezweet. De opbrengst van zijn grond. En hij denkt het zomaar aan de Heere terug te kunnen brengen. Ongedeeld, onvoorwaardelijk, onmiddellijk. Zomaar aan God terug te kunnen brengen. Weet hij veel? Heb u dat dan nooit geleerd? Dat er geen toegang meer is tot de Heere? Dat je niet zomaar naar God toe kunt gaan, dat je niet zomaar de Heer Jezus Christus in je eigen hart kunt zetten. Heb u dat dan niet geleerd? Dat het niet die vanzelfsprekende zaak is, dat we geloven en dat we daarom maar kunnen rekenen op al wat God doet, al wat de Heer is, dat we zomaar automatisch kunnen rekenen op de hemel? Wees nou toch voorzichtig. Kain dacht dat hij zomaar naar God toe kon gaan. Met al die geschenken. Met al die opbrengsten. Ook Abel brengt een offer. Maar Abel kan niet rechtstreeks naar de Heere gaan. Want Abel heeft niets. Hij heeft geen werk gedaan. Hij heeft geen grond waarop hij kan staan. Hij heeft geen verdiensten. Abel is niets. Abel komt alleen maar met Gods eigen bloed. Met het eerstgeborene. Waar Abel niets aan heeft gedaan. Dat Abel niet bewerkt heeft. Niet voor gezorgd. Zoals wij dat vaak vandaag de dag denken. Wij zorgen voor het leven. Wij maken, we doen, we nemen, of niet? Nee, Abel had geen reden dan alleen maar wat geboren was, wat aan lammeren aan zijn kudde door God was toegevoegd. En het eerstgeborene, let u op, al die lijnen beginnen hier te lopen, dat spoor, wat uiteindelijk zal uitmonden bij al die lammeren die geslacht zijn, die plaatsbekledend voor de mens in de plaats hadden moeten treden, maar niet toereikend was, al dat bloed van dieren. In heel die lange eeuwen van offerpraktijk, van de ceremonieën van het Oude Testament, van Oud-Israël, waar loopt dat nou op uit? Dat loopt uit op Johannes de Doper. Die met die hele grote wijsvinger zegt, zie, het lam van God, dat de schuld der wereld draagt. Abel komt met het bemiddelende bloed, want Abel kan zelf niet komen. Vindt u het dan vreemd, dat de Heere Kain niet aan kan kijken? Hij is me er toch boos over, daar zijn wij dan boos over, wij mensen. He, we bidden en danken, we roepen maar, en nou, ik kom zulke mensen ook wel eens tegen, ook hier diep van binnen hoor. Nou heb ik zoveel keren gebeden, nou heb ik het zoveel keren gevraagd aan de Heeren, en nou heb ik nog niks gezien. Ja. Waarom kijkt de Heere Kain niet aan? Waren zijn offers niet toereikend? Was zijn leven misschien? Er staat nog niet dat het een boze jongen was. Er staat nog niet, het was een harde werker die zijn best gedaan had, die er net zo keurig uitziet zoals u nou vanmorgen. die net zo hard werkt en net zoveel verdiensten heeft. En toch kon de Heere hem niet aan. Stel nou voor dat de Heere hem wel aangezien had. Met die breuk daartussen. Met die vloek daartussen. Dat de Heere zijn aangezicht wel verheven had. Denk nou eens even mee. Wat had er dan met Kaïn gebeurd, denk u? Wat denk u? Als de Heere zo rechtstreeks een mens zou aankijken, waar wij dan wel eens zo met vuur spelen. Als de Heere zo onmiddellijk ons het licht van zijn aangezicht zou gunnen. Wat denkt u wat er met u gebeurt en met mij? Onverzoend, onbemiddeld, geen tussentreder, geen borg, geen inzet. Geen bloed dat bemiddelt. Dan worden we weggebrand. Dan is met één blik, gelijk het verterende, oordelende vuur van Sodom, je leven met één seconde vernietigd en bedorven en verwoest. Wie ziet de genade dat de Heere zijn aangezicht afwendt om Kaïn nog te sparen? Wie begrijpt het dat soms de Heere stil kan zijn om uw leven te zegenen? Want dat de Heere Kaïn niet aanzag, betekende dat Kaïn mocht blijven leven, dat hij voort mocht gaan en dat hij nog moest leren dat zijn leven door middel van een ander moest worden verbonden met de Heere. Hoe gaat dat dan? Let op die tweeling. Abel wordt wel aangezien, maar de Heere ziet Abel niet aan, want daar zie je niks aan. Die heeft niets. Maar de Heere ziet het bloed aan. Het bemiddelende bloed van het lam. En daarmee aanvaardt de Heere onder het verbond van de genade tot op vandaag toe telkens in het aanzien van het bloed de connectie met mensen zoals u en mij, die evenzozeer niets zijn en niets bezitten kunnen, niets kunnen toe-eigenen, grondeloos, rechteloos, sprakeloos te vergeefs leven van nature, geen eigendommen kunnen toe-eigenen, geen been om op te staan, ijdelheid der ijdelheden. Wil de Heere nog aanzien door het bloed waarmee Abel komt? Waar ben je nou mee gekomen vanmorgen? Waar ben je nou mee binnengestapt, op je stoeltje gaan zitten? Is dat van nou, ik geloof, ik met mijn belijdenis en ik met mijn manier van leven? Dat heb je wel eens van die mensen, ik kijk u er niet op aan hoor, maar ik kijk maar eventjes gewoon hier naar binnen toe. Dan ga je dat zo opsommen, ik ga naar de kerk toe, ik kom voor het aangezicht van de Heere, wat breng je nou mee? Dat is zo'n vakantievraag, hè? Wat neem je nou mee op vakantie? Wat heb je nou meegebracht nu je naar de kerk gekomen bent? Hè? Je eigen leven? Je eigen gedachten? Je eigen opvattingen? Je eigen ligging, laat ik dicht bij huis blijven, je eigen denominatie, je eigen manier van kerk zijn, zoals ik denk dat de waarheid moet wezen. Ik zie u er niet op aan hoor, ik spreek alleen mezelf aan. Zo zijn wij mensen, te licht, te zwaar, te lang, te kort, te breed, te smal. En al die andere maten, een arm vol met producten die we zelf verbouwd hebben op onze eigen grond. En dan verwacht u dat de Heer u aan zou kijken? Kom dan maar als een Abel. En kom dan alstublieft met die eersteling die de Heere geboren liet worden. die eersteling, waarvan het bloed de Heere benutten en gebruiken wil, om u en mij daarmee aan te kunnen zien, door dat bloed heen. Hij begreep het niet. Begrijp u het? Kaïen begreep het niet, hij werd boos. Het, wat krijgen we nou, als ik nou zo'n preek moet horen? Ik zit al even te kijken of u misschien niet wat bozer wordt met zo'n preek, die dit soort dingen tegen u zegt. Dan moet je uitkijken. Met mensen moet je altijd voorzichtig zijn, diplomatie betrachten. Kaïen werd toch zo boos, hè? Hij smeet zijn spullen op de grond. Hij klapte zijn bijbeltje dicht. Demonstratief staat hij op en hij kijkt naar de grond. Die zien mij nooit meer, mijn gezicht vervalt. Maar Abel heeft het offer al gebracht. En dan begint de Heere, let u op, dan begint de Heere te spreken tot Kaïen. Wonderlijk, hè? Nu kan de Heere wel spreken. Nu is er ineens wel connectie, ineens is er verbond. Door dat offer, door dat bloed van het lam, dat geslacht is, tot een toegang, tot een opening, tot een deur, tot een weg, tot een leven. Waarom ben je zo boos? Waarom is je gezicht vervallen? Het is toch de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als je goed doet, zal er verhoging zijn. Als je kwaad doet, dan ligt de zonde aan de deur. Die komt dan binnen in je leven, die zal je hart gaan beheersen. Je moet het beheersen, je moet je er niet door laten beheersen. Kaïen was helemaal in beslag genomen. Door dat egoïstische van de mens, van u en mij, die daar helemaal door in vuur en vlam kunnen staan. Ik word niet aangekeken, ik word min bedeeld. De Heere heeft mij een verkeerde zaak toegedacht. Zo denken wij dan. Als we verder gaan op dat eigen recht en dat eigen bezit en die eigen grond en die eigen verdiensten. Maar het offer was inmiddels gebracht, waardoor de Heere Kaïen aansprak. Wat heb je gedaan, Kaïen? De Heere u al gevraagd vanmorgen, door middel van de 10 geboden. Wat heb u nou gedaan? Ik dacht... Maar wat heb u nou gedaan? Wat heb je met je broer? Waar is je broer? Waar vraagt God dan naar, gemeente? Als hij u en mij vanmorgen aanspreekt hier, en hij vraagt, waar is uw broer? Waar is die tweelingbroer van u nou gebleven? Of ben je maar alleen gekomen? Heb je zelf je eigen weg uitgezet? Met je eigen beslissing, met je eigen overweging, of is het dat u met uw broeder, in alle diepzinnigheid, want hij is het die u hier bracht, zijn weg en waarheid van die tweelingbroer, weet u wel, die het bloed heeft geofferd om u en mij vanmorgen door de Heere zijn Vader te worden aangesproken. Waar is uw broeder? Waar is die tweelingbroer van je, die aan uw hart gezet werd? Voelt u dat de Heere naar Jezus vraagt? Maar er staat niet dat Kaïen antwoordde. Ja, hij zegt alleen maar, ik weet niet. Zeggen wij ook altijd in de veiligheid, als de Heer u elke dag vraagt waar de Heer Jezus is, in uw leven, als uw tweelingbroer, nee, die is niet weg toch? Waar is die dan? Wat heb je met hem gedaan? Wat heb je aan je broer aangedaan? En hij schudt zijn schouders, Kaïen, boos, vuil dat hij is. En hij roept uit, ben ik nou de herder van mijn broer? Ben ik mijn broeders hoeder?
Moet ik op mijn broer letten?
Wat worden wij soms boos als er naar Jezus gevraagd wordt? Dan schudden we dat zomaar met die schokschouderende beweging van ons af. Wij willen ten diepste niet met die schaduw aan onze rechterhand door dit leven gaan. Wij willen zelf eigen baas zijn. Maar Hij is het die u de weg wil wijzen. Met zijn geest als een stille stem aan het hart bekend wil maken waar het is dat zijn Vader wil spreken, bemiddelend door zijn leven wil spreken tot van die Kaïns kinderen zoals u en ik, van die gevallen mensen die geen kant meer uit kunnen, die niet zonder middel meer kunnen, wil Hij bemiddelaar zijn, de middelaar der mensen. Tussen God en mensen in. Waar is die nou? In je leven? Ben ik zijn hoeder? En dan spreekt de Heere die bijzondere woorden. Ik hoor het bloed wat de aardbodem heeft opgevangen van je broer roepen. Dat bloed dat roept. Dat is ook een eigenaardige uitdrukking, hè? Animistisch, zegt iemand. Zit er een stem in het bloed? Ja. Daar spreekt iets uit het bloed, dat hebben wij nog steeds. Er zijn wel eens mensen die kunnen helemaal niet tegen een druppel bloed, hè? Dit is misschien hier ook wel. Die vallen dan gewoon flauw bij één druppel bloed. Het is ook eng om te zien, vindt u ook niet? Bloed blijft iets zeggen. Iets wat we diep in ons hart voelen. Wat zegt dat bloed? Het bloed roept. Het bloed van Abel. Die Kaïn doodgeslagen heeft. Het bloed van zijn tweelingbroer. Waarvan hij de schuld is dat hij de dood heeft moeten sterven. Dat bloed dat blijft leven. Want dat is het leven, dat is het eigendom van God. Dat bloed roept tot de Heere. U begrijpt het, hè? Hoe de lijn loopt. Dat die tweelingbroer van Kaïn niemand anders is dan uw tweelingbroer en de mijne in Jezus Christus, die door de onwederstandelijke genade van God aan uw zijde is gesteld. Of je dat nou wil of niet, of je hoog springt of laag springt of niet, de Heere doet dat. Dat is zijn wil. Maar dan komt die heiligmaking in dat antwoord. Op de vraag. Uit het roepen van het bloed. Wat hebt u met mijn zoon gedaan? Wat hebt u met uw tweelingbroer gedaan? Wat zegt u daar nou op? Op dat stuk der ellende waar de Heere telkens naar vraagt, opdat we maar goed zullen begrijpen dat we aangewezen zijn op die bemiddelaar. Het bloed roept. Wat zal dat bloed nou roepen? Het bloed van Abel roept om verzoening van zijn broer Kaïn. Het is de plaatsbekledende prijs. Het bloed van de tweelingbroer betekent het herstel van het verbond, nu het genadeverbond met de Heere. Het betekent het spoor waarlangs de Heere telkens af wil dalen, zijn aangezicht wil en kan verheffen, omdat u beveiligd bent achter het scherm van dat bloed. De Heere hoort u en mij niet. Hij kan onze valsheid niet verstaan, maar hij hoort naar het bloed dat roept van de aardbodem. Het bloed dat gestort is, dat bloed wat nog beter dingen spreekt dan dat van Abel, zoals dat in de Hebreeënbrief bekend wordt gemaakt in het 12e hoofdstuk. Zo roept het bloed op dit moment, het bloed van Jezus, wat door onze schuld, wij hebben hem vermoord. Wij hebben hem doodgeslagen. Wij hebben het gedaan. En nochtans roept dat bloed om verzoening. Dat is nou het toppunt van genade. Kaïn begrijpt het misschien niet, maar dit teken wordt als het ware aan Kaïn aangebracht. Dat is een moeilijk punt, hè? Wat is nou dat Kaïns teken? Want Kaïn zegt, nou dan ben ik een verloren mens, dan hoeft het eigenlijk voor mij allemaal niet meer. Echt een mens ten voeten uit, het lijkt u wel en mij. Als ik zo moet gaan zwerven, als ik niet meer aan mijn grondje vast kan houden, als ik niet meer mijn eigen boompje en mijn beestje kan hebben, mijn eigen bedrijfje, als ik niet meer voor mezelf mijn eigen ondernemingje kan volhouden, nou dan hoeft het niet meer hoor. Ik zal een zwerver zijn, net als Abel. Ik zal dolen op deze aarde en waar ik kom, daar zullen de mensen mij vermoorden. Angst, onrust, vrees en beven kleeft ons als mensen van nature precies hetzelfde zo aan. Dat God een belofte meegeeft. Gehoor aan het bloed dat spreekt. Een belofte, ik zal u behoeden. Ik zal u beschermen. Ik zal u ervoor zorgen dat waar u de wraak vindt, dat ik het zevenvoudig wreken zal. Ik zal een teken aan u mee. Wat zou dat voor een teken zijn? Nou, dat weet u nou ongeveer wel, denk ik, hè? Of niet? Dat is geen ander teken dan de spraak uit het bloed van zijn tweelingbroer Abel. Zoals de Heere aan u en aan mij. Geen ander teken, als de Heer Jezus het inzet, meegeeft dan het teken van het bloed van de meerdere Abel, die als uw tweelingbroer en de mijne vanmorgen naar gevraagd het bloed gestort heeft om het verbond weer mogelijk te maken. Heeft hij dat voor u en voor mij gedaan? Nee. Dat heeft hij voor zijn hemelse Vader gedaan, zodat God een weg mocht krijgen naar u en naar mij, hoe diep we ook staan, hoe ver we ook afgedwaald zijn, en wat voor ongoddelijke gedachten we ook hebben, wat voor een mens we ook zijn ten voeten uit, hoe het ook is, zo groot die zonden zijn, zo rood als scharlaken, zal er een toegang zijn voor de Heere, om u altijd weer te roepen. Wie stil is van zielen, met de woorden van Psalm 62, hoort vanmorgen die betere dingen, die roepen uit dat teken van doop en heilig avondmaal, de spraak die Jezus Christus opzendt aan zijn Vader, om u en om mij tot eer en de heerlijkheid van dat eeuwige koninkrijk. Volkomen verzoening van al onze zonden. Het bloed heeft het vast en zeker, ontwijfelbaar geroepen. Omwille van de Heere, omwille van het offer van de meerdere Abel. Wie een oor heeft vanmorgen gekregen, die hoort wat de Geest daarin spreekt. Amen.
Gemeente, zullen wij samen bidden en danken. Getrouwe, eeuwige en almachtige Heere, door het bloed van de Heere Jezus Christus, ziet u ons ook vanmorgen aan. En hebt u dwars door uw gerechtigheid heen, door die onmogelijkheden die wij hebben bewerkt en door onze schuld zijn gekomen, waardoor u in een onbemiddellijke blik ons leven had moeten wegstormen van voor uw aangezicht, hebt u in het zien door het bloed en het horen naar de stem die spreekt vanuit de aarde, vanuit de diepte, vanuit de weg van de Heere Jezus Christus en die gekruisigd, hebt u zijn woord willen horen, Heere, waardoor u ons vanmorgen al die vragen stelde. En in ons onverstand zouden we daar boos op antwoorden. In onze doofheid zouden we daarin denken te horen en gehoorzaam te zijn. En in onze blindheid denken zelf de weg te kunnen vinden en zien. Maar ook deze ochtend bevestigt en verzegelt u door het kaaiensteken aan ons leven, dat het bloed eraan gehecht wordt, onlosmakelijk, om ook in dat gewone alledaagse leven gelijk een schaduw aan de rechterhand te zijn, waarlangs u telken malen ons leven raken zult, toespreken en roepen, uw openbarende licht wil laten schijnen, ons telkens weer aan de hand wil meenemen, aan de hand van die grote en goede herder, die als een meerdere Abel is en die zijn leven inzet voor zijn schapen. Maak ons, Heer, tot de schapen uwer weide. En houdt u het opzicht door middel van dat bloed, want we bidden wel en we danken, maar eigenlijk weten we niet goed wat we zeggen zullen. Er is geen weg voor ons van nature meer over. Wij hebben ons andersom gekeerd. Wij hebben ons gezicht laten vervallen. Wij zien alsmaar aarde en stoffelijkheid en tijdelijkheid. Wij grijpen ons halsstarrig, wanhopig vast om zin, betekenis en kwaliteit van dat leven te vinden. En u roept ons en vraagt ons vanmorgen: waar is nu toch uw tweelingbroer? Heren, wij hebben hem vermoord. Wij hebben hem de schande aangedaan. En enkel en alleen dat bloed waarvan u spreekt, mag dat vanmorgen u spreken, Heren. Mag dat onze gebeden dragen, verzoenen, reinigen van alle egoïsme, zelfzucht en eigenbaat. Mag daar dat offer gevonden worden, wat u vraagt, het bemiddelende bloed van de Heere Jezus Christus. Daar hebt u de weg geopend, Heren, de toegang weer gemaakt, waarlangs u zo diep afdaalde, dat u vanmorgen met uw openbaring hier in ons midden was. En dat u onze gebeden laat dragen, verzoenen en reinigen, geschikt maken door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde, van alle zelfzucht en egoïsme. Daarom bidden we voor elkaar, pleitend op de eer en de roem van uw heilige naam,
bidden u voor de zieken. In menig jong gezin is er grote zorg, zonder bij namen te noemen, want er is maar één naam, Heere, die u zoekt, waar moeite is, pijn, verdriet, eenzaamheid, rouw, waar angstigheid kan zijn, paniek, waar soms zoveel wanhoop kan heersen. Een wereld vol met wanhoop. Heere, hoort u de Heer Jezus Christus? De stem van het bloed, laat dat mogen roepen om ons leven zo vervallen. In de bestuurlijke zin, ons land, onze koning en zijn huis, over de wereld in brand. Uw oordelen, Heere, zijn te horen als naderende voetstappen. Hoort u, o God, naar het bloed van de meerdere Abel. Als we al die ellende, al die problemen, al die zorgen, al die moeite vanmorgen bij u mogen brengen. Op de stroom, op het spoor van dat teken wat u mee wil geven de wereld in. Het teken van Jezus Christus. Mogen we het dragen, Heere. Ook al zwerven wij als vreemdelingen hier beneden. Mogen we het dragen als we bang zijn voor vergelding, voor kwaad op kwaad, voor oog om oog en tand om tand. Mogen we het meedragen, zodat telkens uit die schaduw aan uw rechterhand uw naam wordt geroepen, uw koninkrijk gezocht, uw heerlijkheid gevonden. Daarom bidden we, Heere, uit dankbaarheid. Meer kunnen we er niet van maken als mens. De dankbaarheid bekleedt ons met die schaduw van de tweelingbroer Jezus Christus. Hecht die aan ons leven vast, zodat uit alle teken zijn bloed mag spreken. In slechts een enkele blik, een woord buiten onze mensenwoord mond gesproken, een geluid gehoord door een doorboord oor en een hart, dan spreekt alles in ons geheiligde leven uit dat ene teken van Kaïn en zal daarin verstaan worden voor een ieder die een oor kreeg en een leven wat op mag merken dat het is tot verzoening van al onze zonden in die ene en eeuwige naam Jezus Christus uit genade. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte van Psalm 147, daarvan de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, het tweede en ook het zesde vers.
Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt u de zegen van de Heere met u. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Heere, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.